Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars, dierbare medepelgrims van Pelgrim in eigen land, bij het beginpunt van een gloednieuwe pelgrimstocht die wij in de komende afleveringen zullen mogen ondernemen. We gaan vandaag opnieuw onze wandelschoenen aantrekken. In een tocht die eigenlijk niet zo uitgebreid is, het gaat zelfs over minder dan 10 kilometer. Dat wil ook zeggen dat wanneer u deze tocht zelf opnieuw wil ondernemen, dat het zeker een gemakkelijke tocht is. Ook voor mensen die wat minder fysiek in staat zijn om wat langere wandelingen te doen, is dit zeker een aanrader. Ik zou zelfs zeggen, een hele grote, aangename verrassing om deze plaats te mogen ontdekken. Ik maak u al een klein beetje nieuwsgierig. Maar we hebben opnieuw de trein genomen. We zijn aangekomen aan het station van een stad die, wanneer je hem hoort weer klinken, sommigen onder u zullen het onmiddellijk verbinden met een hele grote heilige, en anderen zullen misschien niet helemaal weten hoe ze deze provinciestad moeten plaatsen. Een provinciestad die zich bevindt in de provincie Vlaams-Brabant. Laten we uitstappen uit de trein. We gaan naar het voorplein van het station. En daar beginnen wij onze tocht.
En zo, dierbare luisteraars en medepelgrims voor vandaag. We zijn opnieuw aangekomen op een nieuwe bestemming. En als ik hier naar het informatiebord loop van de stad, dan staat hier het volgende. Hier sta je dan in, en dat laat ik nog even voor ongewis. Deze historische stad is een schatkamer aan mooie erfgoedplekjes, zalige natuur, hippe boutiqueshops en gezellige restaurants. Overal in de stad vind je stille getuigen van een militair verleden. Van forten en de stadswallen met oude poorten tot de citadel en het vliegveld in Schaffen. De stadswallen en het citadelbos zijn vrij toegankelijk. In de straten van het historische centrum, op 9 minuten wandelen van waar je nu staat, zie je heel wat mooie burgerhuizen, monumenten en kerken en musea. Ook het Begijnhof, UNESCO Werelderfgoed, is een must-do tijdens je bezoek aan deze stad. Je kan hier ook heerlijk in het nu leven, tijdens een rafting op de Demer, een afdaling tijdens het gravel grinden of hoor jezelf naar adem happen aan boord van een zweefvliegtuig. Skaten doe je in de achtertuin van Prins Philips Willem aan het Warandepark. De binnenstad is omringd door natuurgebieden, Webekoms, Broek, Merode en allemaal op wandelafstand. Je duikt dus makkelijk de natuur in voor wandelingen, boot- en fietstochten of paardrijritjes. Ook in de stad kom je heel wat groene parken tegen, zoals Park Cerkel, een voormalige brouwerijtuin. En het provinciedomein Halve Maan staat dan weer garant voor urenlang speel- en zwemplezier. Nu, dat zwemplezier, met deze temperaturen denk ik niet dat we dat gaan uittesten. De stad biedt entertainment aan van de bovenste plank, van een sfeervolle cinema op de Citadel en een levendig cultuurcentrum tot een partijtje stadsgolf op de Grote Markt. Zoevend van een spectaculaire glijbaan in provinciedomein Halve Maan of hobbelend op de rug van een ezel. Misschien is dat nog een idee. Dat is een vervoersmiddel dat we nog niet hebben geprobeerd. Heeft u al kunnen raden waar wij staan? Ik denk dat de inwoners van deze stad aan de hand van enkele namen al hebben kunnen raden waar ik vandaag sta. Ik sta namelijk in de stad Diest. En wanneer we zeggen Diest, dan zeggen we ook de naam van een hele grote heilige. Die we vandaag natuurlijk beter gaan leren kennen, want zijn geboortehuis staat in deze stad. Velen onder u zullen weten over wie ik het heb, maar we zullen het samen ontdekken op deze pelgrimstocht. Zometeen, in het eerste park waar we halt houden, zal ik u graag wat meer vertellen over de geschiedenis van deze stad. En gaan we zo helemaal rond. De stad op zich is niet heel erg groot, dus zeker de moeite om hier eens een daguitstap te komen doen. Althans, zo belooft mij ook de toeristische dienst. We gaan hier langzamerhand onze rugzak opnieuw oppakken voor een nieuwe pelgrimstocht in deze maand die natuurlijk toegewijd is aan Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Bij elke halte zullen wij een kraaltje van onze rozenkrans verzamelen, zij het in de vorm van een tientje. En laten wij daarom onze tocht hier aan het station van Diest beginnen met het Onze Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Het gebed dat Jezus ons zelf heeft geleerd. En daar beginnen wij ons tientje mee voor vandaag. In het kader natuurlijk ook van die rozenkransmaand. Het zonnetje schijnt, lijkt erop dat het een mooie, heldere dag toch gaat worden. Goede omstandigheid dus om de stad Diest te bezoeken. En wij nemen u, zoals steeds, graag mee.
In het mooie Haggeland, met een groot en rijk verleden, ligt vlak aan de Demmerkant. Een van de mooiste steden, loop mee op groene paadjes, kom tot rust op de warand. Kuier in de smalle straatjes, winkelen is hier heel plezant. Zuurstof, zon en veel plezier, tappen wij zo uit een vaart. Noem me het dan gilde bier, voor de drank uit is met zaad.
Van het station van Diest gaan wij over het plein heen richting Park Jan Heylen. En dat ligt vlak bij het station. En daar komen we al de levensader tegen van deze stad, de Demmer.
En op amper een goede steenworp van het station komt men reeds in het groen terecht. Het Park Jan Heylen ligt eigenlijk er vlakbij en is gelegen langs de rivier die kenmerkend is voor Diest en die ook door Diest stroomt, namelijk de Demmer. Een rivier die deel uitmaakt van het stroomgebied van de Schelde. En men heeft me ook verteld dat het een regenrivier is. En dat verwijst naar het feit dat het debiet van de rivier sterk verhoogt in periodes van veel neerslag, maar een laag debiet vertoont in tijden van droogte. Het is de noordgrens van het Hageland en de zuidgrens van de Kempen. Een rivier van zo'n 85 kilometer lang, die ontspringt in Ketsingen en uitmondt in Deile, vlakbij Werchter. Enkele van haar zijrivieren is de Velpe, de Zwarte Beek, de Geete natuurlijk, de Diepenbeek en de Gerlabeek. De naam van de rivier zou afkomstig zijn van een Keltisch woord, wat betekent tam, samen met het woord ara. En dan zou je dat kunnen vertalen als donkerkleurige rivier. En dat ziet men ook hier, hè, als men naar de Demer even wandelt aan de zijkant. Het is inderdaad een donker gekleurde rivier. Het is geen zeer helder water. En daar zou dus de naam van afkomstig zijn. Nu, wanneer we zeggen de Demer, dan zeggen we natuurlijk misschien ook wel de Demervallei. Een moerassig gebied dat een groene zone vormt met broekbossen. Vochtige weilanden op de iets hogere gedeeltes en grote zones ook met populieren aanplantingen. En u hoort het misschien op de achtergrond, de trein die komt hier voorbij. Dus het station is echt vlakbij. En hier staande, praktisch aan de ingang van het park, ziet men de restanten van de stadswalling. Want toen Hasselt in de 13e eeuw begon met het bouwen van de stadswallen, was het debiet van de Helbeek te laag om de grachten te vullen. En dus de bevolking van het water, dat nodig is natuurlijk om te kunnen leven, om een stad in leven te kunnen houden, om die te kunnen voorzien. En zodoende werd er een nieuwe waterloop gegraven. En die takte in Diepenbeek af van de Demer en liep tot in de stadsgracht, tot aan de Paardsdemerstraat, wat de Nieuwe Demer werd genoemd. En daar mondde dan die Nieuwe Demer uit in de Helbeek, die op de noorden van Hasselt in de Demer uitmondde. En omdat het water van de Demer, komende uit Haspengouw, vervuild was, werd het water van de Stiemer, een snel vloeiende beek uit Winterslag en Waterschij, over de Demer in de Nieuwe Demer overgeheveld. Ja, dat is een techniek die men toepast, waar ik zelf weinig van ken, maar zo zijn de waterwegen, zeg maar, rond Hasselt, maar ook rond deze streek verder ontstaan. En er was een speciale taak voor het Demermanneke. Het Demermanneke was iemand die een job had om de dijken te controleren. Maar hij werd al snel de boeman van de Hasseltse jeugd. De ouders zeiden dan ook al heel gemakkelijk: braaf zijn, want anders komt het Demermanneke. Men vindt trouwens ook een standbeeld van hem vlakbij de Demer. Natuurlijk, de Demer is 85 kilometer lang. Hasselt is hier toch een eindje vandaan. Maar zo komen we toch een klein beetje van die geschiedenis, van die waterloop op het spoor, maar ook de geschiedenis van de stad zelf. En zoals beloofd zou ik u daar ook een beetje meer over vertellen. En laten we daar ook even de tijd voor nemen, alvorens we verder gaan op onze pelgrimstocht. En dat dat vlak bij de Demer is, dat is geen toeval, want het is dankzij deze rivier, die door de vallei stroomt, dat er in een ver verleden al een nederzetting ontstond waar vandaag de dag Diest terug te vinden is. Het is echter moeilijk te bepalen wanneer de eerste mensen in Diest en omstreken kwamen wonen. De oudste sporen van menselijke bewoning dateren uit het middenpaleolithicum, een periode zo 70.000 jaar voor Christus. Er werd dus op een bepaald moment een Romeinse amfoor uit de Demer gevist. U weet wel, dat is zo'n kruik met twee oren, heel gekend voor de Romeinen natuurlijk. En ook een muntstuk van keizer Vespasianus. En dat zou dus wel kunnen bewijzen dat het heel goed mogelijk is dat de Romeinen een bezoek hebben gebracht aan Diest. Het is ook mogelijk dat de oude Keltische nederzetting gewoon bleef verder bestaan tijdens de Romeinse tijd en zo op termijn verder evolueerde naar het middeleeuwse Diest met haar gekende stratenpatroon. En zo gaan we van de Romeinen over naar de middeleeuwen, maar over de middeleeuwen is eigenlijk zeer weinig gekend als het gaat over die. De oudste vermelding van de stad dateert uit 835. Toen was het een kleine nederzetting op de zuidelijke oever van de Nemer. En de koningen in deze streken regeerden natuurlijk met een feodaal systeem. De grond werd toegedeeld aan verschillende leenheren in ruil voor trouw, militaire bijstand en belastingen. Op deze wijze werd Diest een heerlijkheid die bestuurd werd door een heer. De oudste vermelding van een heer van Diest, die vinden we terug in 1087 en wordt in een kroniek van Sint-Truiden vermeld, een zekere Otto heer van Diest. Tussen 1168 en 1190 werd deze heer van Diest een leenman van de bisschop van Keulen. Hij hoopte op deze wijze de bescherming te bekomen tegen de hertog van Brabant, die er steeds op uit was om zijn grondgebied te vergroten. Maar het zal Hendrik de Eerste zijn, de hertog van Brabant, die de stad in 1229 een vrijheidscharter zal schenken. En dus mocht voortaan Diest genieten van zogeheten stadsrechten. Wat betekende dat men onder andere het recht kreeg om markten te houden en dat men de stad mocht voorzien van een stadsomwalling. En daar staan we hier vlakbij, althans een restant ervan. In de 14e en in de 15e eeuw bereikte de stad het hoogtepunt van haar bloei. En dat was voornamelijk te danken aan de uitstekende ligging. Langs de rivier de Demer en dus ook langs de belangrijke handelsweg Brugge-Keulen. Deze welstand, die werd opgebouwd in die periode, kwam er door een druk bezochte landbouwmarkt, de interregionale graan- en veemarkt, maar vooral ook door de lakennijverheid en handel. En dat gaan we straks, wanneer we de stad ingaan, ook nog tegenkomen, de restanten daarvan. Het Diestse laken, dat trof je eigenlijk aan op bijna alle grote markten in West-Europa. En er zijn wel wat sporen van middeleeuwse bouwwerken terug te vinden in Diest. Zo heb je de constructie van de Warandeheuvel, waar een burcht werd opgebouwd, die gaan we straks ook nog tegenkomen, in de 12e eeuw. En dan de stichting van het Begijnhof in 1253 door Arnold de Vierde, de heer van Diest. En in datzelfde jaar startte ook de bouw van de Onze Lieve Vrouwkerk. Begin 14e eeuw de Sint-Catharina-kerk op het Begijnhof. En in 1321 de bouw van de huidige Sint-Sulpitiuskerk. 1346 de bouw van de Lakenhallen en in 1360 dus de volledige stadsomwalling. En eigenlijk hebben we daarmee al in vogelvlucht een overzichtje van de belangrijkere gebouwen die we zullen bezoeken in Diest. En dus een periode van 400 jaar. In die 400 jaar zullen de heren van Diest over deze streken heersen, met dus een stuk de bescherming van de bisschop van Keulen. Maar in 1499 wordt Diest geruild en komt zo in het bezit van de graaf van Nassau, Engelbrecht II. Hiermee komt een definitief einde aan het nalatenschap van de oude heren van Diest en komt de stad in handen van het huis Nassau. Een van de opvolgers, René van Chalon, die voerde sinds 1530 ook de titel Prins van Oranje. In 1544 kwam hij te overlijden op 26-jarige leeftijd. En in zijn testament had hij zijn jonger neefje, Willem van Oranje-Nassau, aangeduid als opvolger. En Willem was toen slechts 11 jaar oud. Nu, een lang leven zou het niet beschoren zijn, want in 1584 reeds werd Willem vermoord en erfde zijn zoon, Philips Willem, het vorstendom Oranje en dus ook de titel heer van Diest. En Philips Willem verbleef op dat moment als gijzelaar in Spanje. Het zal pas in 1602 zijn dat prins Philips Willem van Oranje zijn intrede doet in Diest. In de daarop volgende eeuwen bleef Diest in het bezit van de prinsen van Oranje-Nassau, tot aan de annexatie van de zuidelijke Nederlanden bij Frankrijk in 1795. En wat opvallend is, dat is dat Diest vandaag de dag ook nog altijd deel uitmaakt, samen met Breda, Dillenburg en Orange, van de Unie van de Oranjesteden. En wij zullen sporen van deze geschiedenis van de prins van Oranje zeker ook nog tegenkomen in de stad. De periode 1713 tot 1790, dat is de Oostenrijkse periode, een periode van herstel. De handel herleefde, de wijn van de Fransen werd ingeruild voor gerstennat en er werd dus volop bier gebrouwen. De hervormingen van de Oostenrijkse vorsten werden echter niet erg enthousiast onthaald door de Diestenaren. En daarom werden de Fransen in 1792 nog maar eens als bevrijders begroet. De nieuwe machthebbers gingen echter nog veel verder en schaften al de instellingen van het Ancien Regime af. In 1798 brak in de Kempen de boerenkrijg uit. Gedurende 4 dagen werd Diest door het boerenleger bezet, terwijl de Fransen de stad nogmaals omsingelden. Het gros van het boerenleger ontsnapte echter en het onverdedigde stadje werd eens te meer door de Fransen geplunderd. Tussen 1837 en 1853 werd Diest voorzien van nieuwe wallen, gericht tegen een mogelijke Hollandse inval. Gaan we naar de 20e eeuw. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden kleine delen van de stadswallen gesloopt. En pas in 1929 mocht de stad zijn zeg doen over de fortificaties. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd een groot deel van het nog resterende gedeelte vernield. En zo is het langzamerhand, zeg maar, gaan evolueren naar een Vlaams-Brabantse provinciestad, een bloeiend handelscentrum, gelegen langs de grote wegen Keulen-Maastricht-Leuven-Brussel, of zoals men hier durft te zeggen, het duizelingwekkende Diest is het hippe broertje tussen het aarzelende Aarschot, het harkerige Hasselt en het luie Leuven. Maar dat zult u mij niet horen zeggen. Nu, Demer, dat wisten we al, dat was die donkere rivier, donker gekleurde rivier, een woord uit het Keltisch, of 2 woorden eigenlijk uit het Keltisch. Maar van waar komt dan de naam Diest? Wel, er is eigenlijk een theorie dat het een goddelijke oorsprong zou hebben. Meer bepaald Deus, de Indo-Germaanse stam, en Diest. De T op het einde duidt op een nederzetting. De volledige betekenis zou eigenlijk zijn nederzetting bij heilig water. Dus er moet op een of andere manier een bijzondere eigenschap toegedicht zijn aan het water van de Demer. Maar dat is ook niet zo verwonderlijk als je weet hoe essentieel dat water was om een nederzetting in leven te houden. We weten allemaal hoe essentieel water is, hoe kostbaar het ook is. Zo, wij leren al een beetje meer over die geschiedenis, over de geschiedenis van Diest, vlakbij de Demer met zicht op een restant van de stadswallen. Ja, je ruikt, ziet, proeft hier de geschiedenis van de stad. Wij gaan verder verkennen. Als ik mij niet vergis, ligt hier een beetje verder nog een plaats die verwijst naar de boerenkrijg. Die gaan we ook even bezoeken. En van daaruit buigen wij verder af. We gaan eigenlijk een beetje rond de stad, zeg maar. Het station bevindt zich in het noorden en we buigen af richting het oosten en zullen zo de stad binnengaan. En onze volgende halte ontmoeten op onze pelgrimstocht. Laten wij hier aan de oever van de Demer, die zo tekenend is voor Diest, ons eerste wees gegroet bidden. In het bijzonder doen we dat om aan de heilige maagd Maria te vragen om vrede. Vrede in de wereld, vrede in de harten van de mensen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Vanuit het park Jan Heijlen gaat het richting het Boerenkrijgplein. Een prachtige bosdreef die eigenlijk over de voormalige stadswalling van de stad Diest loopt, brengt ons tot daar. En zo komen wij eigenlijk nog voorbij de Schaffense Poort, hoewel we er niet helemaal zullen langsgaan. Maar deze Schaffense Poort is een van de oudste stadspoorten van Diest, die reeds deel uitmaakte van de middeleeuwse stadsomwalling. Bij de bouw van de 19e-eeuwse verdedigingsgordel rond Diest tussen 1837 en 1844 werd de Schaffense Poort volledig opnieuw heraangelegd. Vandaag de dag is de doorgang van het poortgebouw aan de binnenzijde van de stad afgesloten wegens gevaar op vallende stenen. Maar ze is dus gelegen langs de Omeir van Oudenhovenlaan, tussen Kazemat de Leuvenaar en de Saspoort. Vanaf Schoonaarde kan je de buitenste ingang zien liggen. Maar dus de doorgang over het spoor is afgesloten voor voetgangers en fietsers. En daardoor is de Schaffense Poort ook haar functie als stadspoort sinds enige tijd verloren. U moet weten dat bij de aanleg van de vestinggordel rond Diest, in 1360 was dat, er 5 kleine stadspoorten en 5 grote stadspoorten werden gebouwd, waaronder de Schaffense Poort. En door de eeuwen heen werden de fortificaties van Diest meermaals verplicht ontmanteld en opnieuw opgebouwd. Na de onafhankelijkheid van België en de daaropvolgende 10-daagse veldtocht werd het strategisch belang van Diest nogmaals duidelijk. Er werd beslist om Diest om te vormen tot een echte vestingstad. Werkzaamheden gaan van start in 1837. En deze nieuwe 19e-eeuwse verdedigingsgordel rond Diest omslaat ongeveer hetzelfde tracé als de oude middeleeuwse stadsomwalling. Een andere monumentale stadspoort die werd aangelegd was die van de Antwerpse Poort. Net als de Antwerpse Poort bestond de monumentale Schaffense Poort uit wachthuizen en bomvrije batterijen aan zowel de binnenwal als de buitenwal. In een reisverslag uit 1852 lezen we echter dat het oudste metselwerk der vesting met min deugdelijke baksteen uit de omgeving is gemaakt. En dat de gewelven niet verbonden waren met de buitensluitmuren, zodat de drukking der aarde die muren van de gewelven had afgedrongen, waarvan lekken en bederf. Met andere woorden, enkele jaren na de bouw waren er al problemen door de druk van de bovenwal. En vandaag zijn er dus meerdere scheuren ontstaan in de ooit zo indrukwekkende stadspoort. Nu, we moeten hier ook even bij vermelden dat u in de loop van de komende afleveringen bijzonder veel zal te weten komen over Diest. En dat dankzij het werk van de mensen van Diest Online. En dat verdient zeker de nodige erkenning. We hebben eigenlijk het overgrote deel van onze informatie daar kunnen terugvinden. Zijn hen dan ook zeer erkentelijk voor het werk dat zij hebben gedaan om de geschiedenis van hun stad in beeld te brengen. En dus ook de informatie op deze manier tot bij u te kunnen brengen. Indien u nog meer wilt te weten komen en ook graag beelden wil zien, ga dan zeker kijken naar www.diest-online.be. www.diest-online.be, daar kan u veel meer terugvinden. We gaan de Schaffense Poort dus in de verte, als het ware, voorbij, richting het Boerenkrijgplein. En nemen u zeer graag mee op deze mooie boswandeling, terwijl het herfstzonnetje door de bladeren heen schittert.
Zo, dierbare medepelgrims, we zijn ondertussen aangekomen, een klein beetje verder, aan het Boerenkrijgplein. We hebben daarnet al in de geschiedenis van Diest gehoord over de Boerenkrijg. En het Boerenkrijgplein, dat vind je eigenlijk wanneer je langs de Demer verder wandelt richting het oosten. En ik moet zeggen, het was echt een hele mooie wandeling. Heel gezellig zo langs het water, mooie waterzichten ook. En terwijl aan de rechterkant het drukke verkeer dat langs Diest voorbij gaat. Ja, dat gaat ook aan jou voorbij natuurlijk, aan de rechterzijde dan. Maar je wandelt eigenlijk in een hele mooie dreef. En zeker met het herfstzonnetje erbij is het een prachtig zicht. We zien zo langzamerhand de kleuren van de bladeren veranderen. Hier en daar al wat tinten rood en geel. En dan dat zonnetje dat daar doorschijnt, dat is een kleurenpracht van je welste. Heel mooi. We kunnen de Heer enkel maar dankbaar zijn voor alweer zoveel schoonheid die we mogen ontvangen. En dus ik sta op dat Boerenkrijgplein vlakbij de Petrolpoort. En dat zijn restanten van de 19e-eeuwse vestingwerken van Diest. Het is hier dat ooit de kanonnen stonden die de stad moesten verdedigen. En die kanonnen die staan hier nog altijd, alleen in een andere vorm. Het zijn namelijk zitbanken geworden die toestaan om uit te kijken over de Demervallei. En dat gaan we ook zo meteen doen om daar even van te genieten. De Petrolpoort en het Boerenkrijgplein werden dus aangelegd tussen 1837 en 1844. De 5 meter lange tunnel die onder de aarden stadswal doorloopt en waar we dus eigenlijk over wandelen, over die stadswalling, gaf toegang tot de achtergelegen Ravelijn. En dat is een buitenwerk van een vesting. Een vijfhoekig, versterkt eiland dat zich omgeven weet door een extra Ravelijns gracht in de vestingsgracht. En in sommige gevallen is het als een schiereiland aan de vesting gebouwd. U kan dat op verschillende plaatsen zien in Vlaanderen. Nu, die naam Petrolpoort die verwijst naar het latere gebruik van de tunnel en de bijhorende opslagruimtes. Aanvankelijk dienden de zijruimtes als kruitmagazijn. En later werd daar petroleum opgeslagen, die gebruikt werd voor de eerste stadsverlichting. En die Ravelijn, waar we hier staan, die dankt eigenlijk zijn naam aan de gebeurtenissen die zich afspeelden enkele decennia voor de aanleg ervan. Want tijdens de Boerenkrijg in 1798 werd Diest gedurende 4 dagen lang bezet door het boerenleger van 4000 gewapende boeren. Buiten de stadswallen stonden evenveel Franse sansculotten, waarop het boerenleger in het holst van de nacht zich terugtrok en de stad verliet via een geïmproviseerde noodbrug over de Demer. En zo bleef het Franse leger vertwijfeld achter en werd Diest voor de zoveelste keer in de geschiedenis geplunderd. En dus we weten dat voor de aanleg van de 19e-eeuwse verdedigingsgordel rond Diest de stadsomwallingen er enigszins anders uitzagen. Ze besloegen ongeveer hetzelfde tracé als vandaag, maar op de plek van de huidige Petrolpoort stroomde voordien de Demer langs het Groot Spui de stad binnen. En bij de aanleg van de Ravelijn moesten de waterwegen ook verlegd worden. En voortaan zou de Demer op die manier de stad binnenstromen langs de huidige Saspoort, het voormalige Kleine Spui. Nu, dat Groot Spui was een belangrijke plaats. En men kan hier in het Stedelijk Museum, de Hofstad, een prachtig schilderij zien van Pieter Jacob de Kraan, geschilderd rond 1800. Dat Groot Spui toont. Zeker de moeite ook om het even te bewonderen. Maar zo zie je maar, als je dan die geschiedenis induikt, het is duidelijk dat de Demer een hele belangrijke rol heeft gespeeld. Niet alleen de geschiedenis van eeuwen geleden, maar ook vandaag nog steeds. Het Boerenkrijgplein. En ik ga hier even het grasplein oversteken. Ik neem u mee. Geen zorgen. We gaan u niet achterlaten. En we zien de dauwdruppels op het gras glinsteren in het zonlicht. Een mens wordt er zowaar poëtisch van. We gaan hier de trapjes op. En even richting dat kanon dat hier staat. Zo, helemaal boven. En dan heb je inderdaad de uitzicht over de Demer. Met hier en daar een waterhoen die passeert. Mooi. En dan kunnen we eigenlijk helemaal rondgaan. En laten we dat als moment gebruiken richting de andere uitkijkplaats om God te danken. Te danken voor deze mooie dag, deze mooie pelgrimstocht waar we weer samen op stap mogen zijn. Voor het prachtige zonlicht en deze mooie geschiedenis die we weer mogen ontdekken. Ik blijf er toch echt van versteld staan hoe mooi de plaatsen in België zijn. Echt de moeite om eens te gaan grasduinen op onze website. En misschien daar inspiratie op te doen voor uw volgende wandeltocht. En zo heb je eigenlijk twee kanonnen die tegenover elkaar staan. En die herinneren aan het feit dat dus hier die kanonnen ter verdediging van Diest stonden. Met opnieuw een uitzicht over het water. En met het zicht op die petrolpoort gaan we deze historische plaats, waar de boeren tijdens de boerenkrijg konden ontsnappen aan het Franse leger, achter ons laten. En wij gaan verder. En ontdekken verder de geschiedenis van de stad Diest.
Op de markt, op een terras, met een bruisende leven, zie je goed hoe het vroeger was, met oranje verweven. Halve maan, water en strand, in een schitterend domein, rust is aan de overkant. In het hof van de wijn. Zuurstof, zon en veel plezier, tappen wij zo uit het vaart. Noemen het dan gildewier, goden drank uit is met staart. Een duikje in het zwembad, langs de lindenmolen gaan. Bezoeking ook de hofstad, draai de parras hoog in het vaar. Geniet van lekker eten. Met een Hagelandse wijn, zorgen zijn zo weer vergeten, ja hier is het leven fijn. Zuurstof, zon en veel plezier, tappen wij zo uit een vaart. Noemen het dan gilde bier, goden drank uit is mijn staart. Zuurstof, zon en veel plezier, tappen wij zo uit een vaart. Noemen het dan gilde bier, goden drank uit is mijn staart.
Is
En zo zijn we aan het einde gekomen van onze eerste aflevering in onze gloednieuwe pelgrimstocht, waar wij Diest samen verkennen. We hoorden al heel wat over de wereldlijke geschiedenis van de stad Diest en omstreken en over de boerenkrijg. Maar wat met de religieuze geschiedenis? Dat ontdekken wij een volgende keer. Want dan gaan we richting het mooie Begijnhof en de Sint-Catharina-kerk. En trekken wij zo verder de stad in. En dan hoop ik dat ook u opnieuw uw wandelschoenen aantrekt en met ons meegaat. Van harte dank voor het meewandelen en graag tot een volgende keer.